Namens de kerkenraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Zondag 20 mei zijn de diensten als volgt. S'morgens om 10 uur dominee W. Schinkelshoek. En smiddags om 3:30 hoop ik zelf voor te gaan. Dat is dus eerder dan gebruikelijk. Let u op dat tijdstip 3:30. Dit alles deel voor lente. De dienst erop veranderen in deze dienst is als volgt. De eerste collecte is voor de MAF, de vliegtuigjes voor de zending. Tweede collecte is voor de kerk en de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de mededelingen. Laten we deze dienst aanvangen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij uit Psalm 8, vers 1 en vers 9 zingen. Heer, onze Heer, grootmachtig op en wezen, hoe wordt uw naam op aarde alom geprezen? En het negende vers, Psalm 8, vers 1 en 9. Wij doen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En dat willen wij deze morgen doen met onze catechismus zondag 19, vraag en antwoord 52. Zondag 19, vraag en antwoord 52 uit onze catechismus. En in aansluiting daarop zingen wij uit Psalm 79 het zevende vers. Zo zullen wij de schapen uwer weiden, in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Wij zingen Psalm 79 vers 7 na de geloofsbelijdenis uit de catechismus. Zondag 19, vraag en antwoord 52. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? En ieder van ons spreken in zijn of haar hart als volgt. Dat ik in alle verdriet en vervolging met opgericht hoofd diezelfde Christus, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld heeft en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Amen. Laten wij samen bidden. Heer Jezus, uw naam mogen wij aanroepen, want u bent in de hemel. En wij hebben gezongen van uw trouw, uw roem, uw onoverwinbare krachten. U heeft het gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Wie is aan u gelijk? En dan mogen wij op deze dag bij elkaar zijn, de hemelvaartsdag, om te gedenken, Heer Jezus, dat u bent opgevaren voor het oog van uw leerlingen. En dat u naar de hemel gegaan bent en van daaruit deze wereld regeert, bestuurt, leidt en brengt naar zijn bestemming. De aanbidding, de volle zaligheid, het eeuwige geluk. En Heere, dan bidden wij dat wij op deze dag de ogen van het geloof mogen hebben om in de hemel te zien. Om niet neer te zien naar deze aarde, tenminste niet alleen, maar om deze werkelijkheid te mogen zien zoals ze is door de verhoogde en verheerlijkte Jezus Christus. Die de rol des boeks ontvangen heeft en de zegelen verbreekt en voor wie alle schepselen in aanbidding neervallen. We bidden u, Heere, dat ook onze harten met die vreugde en die blijdschap van het geloof vervuld mogen worden, om Jezus te mogen zien, met eer en heerlijkheid gekroond. En dat wij in hem zullen geloven, van hem zullen leven, en in hem overwinnaar mogen zijn, meer dan overwinnaars, die overwint, zal alles beërven. Ik zal hem tot een God zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Die belofte hebt u ons nagelaten en we bidden, o Heere, werk door uw woord en door uw geest, dat in ons aller hart, opdat wij mogen leven voor u. We danken u dat we hier bijeen mogen zijn op deze dag. We bidden dat wij een rustige, ongestoorde dienst zullen hebben, waar onze gedachten gevangen worden genomen tot die gehoorzaamheid van Jezus Christus die Hij waard is, dat wij nu reeds voor Hem mogen neerbuigen, want eenmaal zal alle knie zich voor Hem buigen en beleiden dat Jezus Heere is. En dan bidden wij, Heere, dat onze harten ook vol mogen zijn met dat verlangen, met die troost van de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden. Geef, Heere, dat wij met opgericht hoofd diezelfde Christus uit de hemel mogen verwachten, die zich tevoren om onzentwil in het gericht van God gesteld heeft, zodat wij mogen weten dat onze rechter onze redder is. Heere, vul onze harten met dat uitzicht. Vul onze harten met dat verlangen. Heer Jezus, kom spoedig weer. Wilt u al het kwaad en de ellende in deze wereld wegdoen en vullen met uw gerechtigheid en uw hemelse goedheid. En dan bidden wij voor deze wereld in nood, waar we telkens weer horen van ellende, van leed, van tranen, van rouw en verdriet. Heer, wat is er door de zonde geworden? Wat zijn wij diep neergestort? En vul onze harten, Heer, met dat uitzicht en dat diepe verlangen. Geef dat wij niet zullen wennen aan hoe de wereld nu is. We bidden ook voor de jongelui uit de gemeente die vanmiddag naar het Hemelvaartsappel hopen te gaan. Wilt u ze onderweg bewaren, ook weer veilig thuis brengen, ongedeerd. We bidden voor het appel zelf, degene die daar spreken, allen die er zullen zijn. Laat het, Heere, een gezegende ontmoeting mogen zijn. Overal waar uw woord klinkt, waar uw evangelie gebracht wordt, Heere, daar is het een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En we vragen u, Heere, dat diegenen die geboeid zijn in de macht van de zonde en de dood, door de kracht van Christus bevrijd zullen worden. Als dat het thema zal zijn, geboeid. En dat wij slaaf, dienstknecht van Jezus Christus mogen zijn in diensten van de gerechtigheid. Heere, zo bidden wij voor hen, onze jongeren. Wees bij hen. Gedenk ons allen zoals wij hier bij elkaar zijn. En geef ons een zegen. U heeft ons zelf hier gebracht en we bidden, Heere, geef een woord op zijn tijd. Hoor zo ons gebed, zie ons aan in Jezus Christus. Amen. Wij openen het woord van God in het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring. Wij lezen daaruit twee hoofdstukken, hoofdstuk 4 en 5. Wij lezen dus twee hoofdstukken uit Openbaring, hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. En het woord van God spreekt als volgt tot ons. Na deze zag ik en zie, een deur was geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, als van een bezuin met mij sprekende, zei: kom hierop en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. En terstond werd ik in de geest, en zie, er was een troon gezet in de hemel, en er zat één op de troon. En die daarop zat was in het aanzien de steen jaspis en sardis gelijk, en een regenboog was rondom de troon in het aanzien van de steen smaragd gelijk. En rondom de troon waren 24 tronen, en op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen, en zij hadden gouden kronen op hun hoofden. En van de troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stemmen, en zeven vurige lampen waren brandende voor de troon, welke zijn de zeven geesten Gods. En voor de troon was een glazen zee, kristal gelijk, en in het midden van de troon en rondom de troon vier dieren, zijnde vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een kalf of een os gelijk, en het derde dier had het aangezicht als een mens, en het vierde dier was een vliegende arend gelijk. En de vier dieren hadden elkeen voor zichzelf zes vleugelen rondom en waren van binnen vol ogen, en hebben geen rust dag en nacht, zeggende: heilig, Heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komen zal. En wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dankzegging gaven aan hem die op de troon zat, die in alle eeuwigheid leeft, zo vielen de 24 ouderlingen voor hem die op de troon zat en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid en wierpen hun kronen voor de troon, zeggende: Gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht, want gij hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn zij en zijn zij geschapen. En ik zag in de rechterhand van degene die op de troon zat een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel uitroepende met een grote stem: Wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon het boek openen of hetzelfde inzien. En ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om het boek te openen en te lezen, nog hetzelfde in te zien. En een van de ouderlingen zei tot mij: Ween niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, hij heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En ik zag en zie in het midden van de troon en van de 4 dieren en in het midden van de ouderlingen een lam staande als geslacht, hebbende 7 hoornen en 7 ogen, dewelke zijn de 7 geesten Gods die uitgezonden zijn in alle landen. En het lam kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand van degene die op de troon zat. En als het lam het boek genomen had, vielen de 4 dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neer, hebbende elk cites en gouden violen, schalen, zijnde vol reukwerk, welke zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig het boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt ons onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon en de dieren en de ouderlingen. En een getal was 10.000 × 10.000 en 1.000 × 1.000. Zeggende met een grote stem: Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn en alles wat erin is, hoorde ik zeggen: Hem die op de troon zit en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 dieren zeiden: Amen. En de 24 ouderlingen vielen neer en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de prediking is Openbaring hoofdstuk 5, vers 6, 7 en 8. En ik zag en zie in het midden van de troon en van de 4 dieren en in het midden van de ouderlingen een lam, staande als geslacht, hebbende 7 hoornen en 7 ogen, dewelke zijn de 7 geesten Gods die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand van degene die op de troon zat. En als het lam het boek genomen had, vielen de 4 dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neer, hebbende elk citers en gouden violen zijnde vol reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen. Wij schrijven boven de preek Jezus in de hemel. Waar kunnen wij op deze hemelvaartsdag beter bij stilstaan dan daarbij? Jezus in de hemel. 3 gedachten waar we bij stil willen staan. Onze eerste gedachte: Johannes ziet de wereld vanuit de hemel. Dan gaan we naar het begin van hoofdstuk 4. Wanneer hij een deur geopend ziet en opgetrokken wordt en een hemels perspectief krijgt. Johannes ziet de hemel, ziet de wereld vanuit de hemel. Onze tweede gedachte: Johannes ziet wat het lam doet. Hij ontvangt die verzegelde boekrol. Johannes ziet wat het lam doet. En ten derde: Johannes hoort de aanbidding door alle schepselen. Aan het einde van hoofdstuk 5. Jezus in de hemel, dat schrijven wij boven de preek, drie gedachten. Johannes ziet de wereld vanuit de hemel. Ten tweede, Johannes ziet wat het Lam doet. En ten derde, Johannes hoort de aanbidding door alle schepselen. Wij gaan samen zingen. We doen dat uit Psalm 2. De psalm waarin God alle macht en heerschappij aan de Zoon geeft. Psalm 2 vers 4 en 7. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereld rond doen horen. Hij sprak tot mij, ik heb heden u gedeeld, gij zijt mijn Zoon. Wij zingen vers 4 en 7 uit Psalm 2. Gemeente, wij schrijven boven de preek Jezus in de hemel. En onze eerste gedachte is: Johannes ziet de wereld vanuit de hemel. Gemeente, Hemelvaartsdag is de eerste feestdag die door de kritische theologie is afgeschaft. Dat is niet echt gebeurd. Dat kan niet waar zijn. Dat heeft de wetenschap wel aangetoond, dat dat natuurlijk onmogelijk is, dat Jezus naar de hemel zou zijn gevaren. Die tijd hebben wij achter ons gelaten, dat is nog een primitief en ouderwets wereldbeeld waarin je denkt aan een platte aarde en de hemel als een soort koepel. Nee, dat niet meer. Ik heb het nog eens nagezocht in een aantal boeken in de week of in deze week dat ik bezig was met de voorbereiding. En dan kwam ik dat ook bij verschillende theologen tegen. Die zeggen: ja, je moet dat niet zien als een apart helsfeit. Nee, dat is eigenlijk. Nou, en dan komen er allerlei verhalen. En het is wel waar, gemeente, als je daarover na gaat denken. Hoe zit dat nou precies en hoe kan dat? En noem maar op, dan kunnen er best moeilijke vragen worden gesteld. Aan de andere kant is het goed om op zo'n moment eens terug te gaan naar de Bijbel en ons te realiseren, hoe hebben die eerste christenen nu gedacht over de hemelvaart? En dan zien wij iets totaal anders. Wij zien dan, ook in deze twee hoofdstukken waar we vanmorgen bij stilstaan, dat die hemelvaart van Jezus voor die christenen uitzonderlijk belangrijk was. Zij zouden niet zonder kunnen. Het was van ontzettend groot belang dat zij dat wisten, geloofden: Jezus is naar de hemel gevaren. Als we kijken naar dit boek Openbaring, wij zijn nu begonnen te lezen in hoofdstuk 4, dan hebben we dus drie hoofdstukken overgeslagen. Hoofdstuk 1 van dit boek vertelt, u weet dat waarschijnlijk wel, dat Johannes naar het eiland Patmos is verbannen. Het is al een oude man, wellicht al rond de 90 jaar oud, maar hij is daar naar dat eiland gebracht en daar ziet hij Jezus. Hij kende Jezus natuurlijk, hij was de discipel die Jezus lief had, maar als hij hem nu ziet in al zijn heerlijkheid, dan valt hij als dood aan zijn voeten neer. Zo indrukwekkend en ontzagwekkend is die verschijning. Dan komen in hoofdstuk 2 en 3 de bekende 7 brieven aan de gemeente van Klein-Azië. En als je die doorleest, dan is dit wel duidelijk: het ging eigenlijk niet zo goed met die gemeenten. De ene gemeente had last van ketterij en een dwaalleer. Andere gemeente was ingezonken en mat geworden. In een derde gemeente was vervolging, daar stierven de mensen de marteldood. Aan alle kanten stond de kerk onder druk. Waar moet dat nu heen met de kerk? Johannes, de apostel, ver weg, verbannen. Andere apostelen, Petrus, Paulus, zijn al lang overleden. Het gaat niet goed, het gaat niet goed. Johannes zelf zit daar ook op dat eiland. En wat zal hij voor gedachten hebben gehad, gemeente? Hier zit ik nu, verbannen, eenzaam. Loopt mijn leven hierop uit? Misschien ook wel aanvechting, twijfel, moedeloosheid. Zo kan het bij ons ook zijn. We kijken om ons heen en we stellen de vraag: waar moet dat heen met de kerk? Waar gaat dat heen met mijn kinderen? Waar gaat het heen met mijzelf? Is er eigenlijk wel toekomstperspectief? Is het niet een neergaande lijn? Is het niet allemaal maar verzonnen? Die gedachten die spelen mee en die vind je terug in hoofdstuk 2 en 3 en dan begint hoofdstuk 4. Na deze zag ik en zie, een deur was geopend in de hemel. Vanaf dit moment, gemeente, dat staat dan ook in vers 2. Er stond: werd ik in de geest. Hij krijgt een geestvervoering, een visioen. Hij wordt opgetrokken als het ware in de hemel. En de rest van dit boek zouden we kunnen zeggen, dat is nu een verandering van perspectief. Het wordt totaal omgegooid. In plaats dat hij met zijn natuurlijke aardse ogen de werkelijkheid ziet en nadenkt hoe het zal moeten gaan. Vanaf hoofdstuk 4 wordt hij naar de hemel geplaatst. En dan kijkt hij als het ware vanuit de hemel naar diezelfde werkelijkheid. Wij moeten niet denken dat er twee werkelijkheden zijn. Een aardse en een hemelse. Maar het is meer, kijken wij met aardse ogen naar die ene werkelijkheid. Of kijken wij, laat ik zeggen, met hemelse ogen naar diezelfde werkelijkheid. Hij beschrijft wat hij daar ziet en hij doet dat in symbolische taal. Wij moeten die uitdrukkingen in deze hoofdstukken en alle hoofdstukken daarna niet te letterlijk nemen. We zouden het zo mogen zeggen dat het bedoeld is om die werkelijkheid weer te geven met symbolen en om ons een totaal indruk te geven. En alles werkt daarin mee om een diepe indruk op de lezer achter te laten. Een regenboog, we zien daar edelstenen die aan alle kanten flonkeren en schitteren. En het gaat om dat totaalbeeld. Ik zal dus ook niet alle details kunnen bespreken in deze ene preek. Maar ik denk dat de totaalindruk vanuit deze twee hoofdstukken wel duidelijk kan worden. En dat gebeurt er dus, gemeente, dat hij vanuit de hemel die werkelijkheid mag gaan zien. En dat is ook de betekenis van hemelvaart. God geven dat wij vanmorgen, als het ware, met Johannes meegaan naar de hemel. En dan vanuit de hemel onze eigen werkelijkheid en deze wereld mogen zien. Wel, wat ziet hij dan, gemeente? Wat krijgt hij te zien? Hij ziet God. Aan het einde van vers 1 hoort hij iemand zeggen: kom hierop, ik zal u tonen hetgeen aan deze geschieden moet. Het is stond, werd ik in de geest en zie, er was een troon gezet in de hemel en er zat één op de troon. Dat is God. En die daarop zat was in het aanzien de steen jaspis en sardis gelijk. Het schittert en blinkt aan alle kanten. Een regenboog was rondom de troon in het aanzien de steen smaragd gelijk. En rondom die troon 24 tronen en op die tronen 24 ouderlingen. 12, 12. De 12 stammen Israëls, de 12 patriarchen en de 12 apostelen. Anders gezegd, alle gelovigen, de hele kerk van Oude en Nieuwe Testament, uit Jood en Heide. 12, 12. De hele kerk is daar aanwezig. En hij ziet daar nog meer. Hij ziet daar vier dieren, zegt vers 6. En in het midden van de troon en rondom de troon vier dieren. En dan beschrijft hij die in vers 7. Het eerste dier was een leeuw, het tweede een kalf of een os. Het derde met het aangezicht van een mens. En het vierde dier was een vliegende arend. Met die vier dieren geeft hij een aanduiding van de hele levende werkelijkheid. Het edelste dier wordt genoemd, de leeuw. Het sterkste dier, een os. Het meest wijze schepsel, de mens. En het snelste dier, een vliegende arend. En samen vormen zij een beeld, een symbool van heel deze levende werkelijkheid. Alle schepselen in deze wereld. En die 24 ouderlingen en die vier dieren, die zijn vol aanbidding voor God. Gemeente, wat een verschil, hè? Tussen die aardse blik en die hemelse blik. Geen spoortje van aanvechting, geen angst, geen eenzaamheid, helemaal niet. Geen strijd, geen zwakte, integendeel. Het is één geweldige, indrukwekkende lofprijzing voor God. En hun harten barsten als het ware van vreugde, van ontzag, vol diepe indruk voor God. Maar lezen dat in vers 8 en vers 11. En de vier dieren hadden elk een voor zich 6 vleugels rondom en waren van binnen vol ogen. Verwijst trouwens naar Ezechiël 1 en Jesaja 6. Ze hebben geen rust dag en nacht zeggende: heilig, heilig, heilig is de Heere God de Almachtige. Die was en die is en die komen zal. En vers 11. Gij Heere zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht. Want gij hebt alle dingen geschapen en door uw wil zijn zij en zijn zij geschapen. De Heere God almachtig. Gemeente, dat is de werkelijkheid. Dat is de werkelijkheid. Niet zoals wij dat nu zien met onze beperkte menselijke ogen. Maar de echte werkelijkheid, die zie je vanuit de hemel. Zo is het. Wij zijn helaas nog niet in de hemel. We zijn nog op de aarde. Wij voelen pijn, verdriet, ongeloof. Wij ervaren moeite. Wij hebben nog tranen. Maar in de echte werkelijkheid is dat er niet. Wij zijn helaas nog niet in de hemel. Gemeente, wat is onze lofprijzing en toewijding toch armzalig, hè? Als je dit leest. Als je bedenkt hoe alles zich in aanbidding, in volkomen overgave voor God neerbuigt. Dan zouden wij dat toch ook wel willen. En dan voelen we de leegheid van onze eigen gebeden. En de slapte van onze aanbidding en toewijding. Misschien hebben we helemaal niks aan aanbidding. Gelukkig maar dat er zondagen zijn. Gelukkig maar dat er een hemelvaartsdag is. Dat zijn van die momenten dat je toch soms even, als het ware, met Johannes vanuit de hemel naar je eigen leven kan kijken. Naar deze werkelijkheid. Want dit is de werkelijkheid zoals het in de hemel wordt gezien. We gaan naar onze tweede gedachte. Ten tweede, Johannes ziet wat het Lam doet. We hebben zo in een paar korte trekken hoofdstuk 4 gezien. En dan komt hoofdstuk 5 erachteraan. En het lijkt alsof hoofdstuk 5 een soort herhaling is. Heel veel dingen die in hoofdstuk 4 genoemd zijn, komen in 5 terug. Het is als het ware een tweede paneel in een tweeluik. Maar dan ziet hij toch iets wat hem nog niet was opgevallen. In hoofdstuk 5 vers 1 zegt hij: ik zag in de rechterhand van degene die op de troon zat een boek. Een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. Hij ziet een boekrol. Even voor de kinderen, dat is, misschien weten jullie dat, wij hebben tegenwoordig boeken waarin je kunt bladeren. Zo was het niet. Het was een boekrol. Het was opgerold en die kon je dan afrollen en dan lezen. Maar je kon daar ook een zegel omheen binden en dan zat die dicht. En deze boekrol had niet 1 touwtje, 1 zegel eromheen, maar 7. Hij zat dus aan alle kanten dicht. Hij is helemaal beschreven, maar niemand kan dat lezen, want die zegels houden dat boek dicht. Wat is dat voor boek? Nou, zeggen sommige mensen, dat is de Bijbel. Maar dat is niet waar. We mogen nooit zeggen, gemeente, dat de Bijbel een verzegeld boek is. Alsof dat onbegrijpelijk is. Dat is pertinent. Niet waar. Het is het geopenbaarde woord van God. Dus het kan niet op de Bijbel slaan. Nee, dit is het boek van de geschiedenis. Van de wereldgeschiedenis. En je mag ook zeggen het boek van de toekomst. Waar het naartoe gaat. Waar dit op uitloopt. Je kunt ook zeggen het is het boek van de belofte van God. Wat God gaat doen in deze wereld, in deze werkelijkheid, dat staat in deze boekrol beschreven. En dan komt er een engel, zegt vers 2, een sterke engel, met een grote stem. En het schalt over de totale wereld. En hij zegt: wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? Een uitnodiging aan de hele wereld. Wie? Wie komt er? Wie breekt de zegels? Met andere woorden, wie gaat bewerkstelligen en realiseren wat er in dit boek beschreven is? En de stem schalt over de wereld. Het is een uitnodiging aan alle machtigen van de wereld om te komen. De president van Amerika. Kom dan, open het boek dan, als je zo machtig bent. Niemand. Vladimir Poetin misschien? Ook niet. Niemand. Niemand. Niet in de hemel, niet op de aarde, nog onder de aarde, kon dat boek openen of het inzien. En dan lezen wij in vers 4 en Johannes zegt: ik weende zeer. Zullen dan Gods beloftenissen immer hun vervulling missen? Vruchteloos worden afgewacht van geslacht tot geslacht? Zullen Gods beloften op de aarde vallen? Is er geen toekomst? Is er dan niemand die dit kan realiseren en de beloften van God kan vervullen? En ik weende zeer. Maar dan komt er een van de ouderlingen bij hem en die zegt: Johannes, ween niet, huil maar niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, die heeft overwonnen. Om dat boek te openen en zijn zeven zegelen open te breken. De leeuw uit de stam van Juda. Er is iemand die zal het openen en die zal de zegels verbreken en de inhoud van deze beloften vervullen. En dan, gemeente, de grote verrassing. Wat ziet hij dan? Een leeuw is er beloofd. En hij ziet een lam. En ik zag vers 6. En zie in het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een lam staande als geslacht. De Heer Jezus wordt hier afgebeeld. Hij wordt genoemd de leeuw. En hij verschijnt als het lam. Het lam staande als geslacht. Gemeente, dit is nu hemelvaart. Jezus in de hemel. Waarom is hij naar de hemel gegaan? Wat doet hij daar? Johannes ziet wat het lam doet. Jezus neemt die rol. Hij zal de zegelen verbreken. Daar ga ik zo wat over zeggen, maar eerst over dat lam. Hij staat daar als geslacht. Dat betekent dus, het is zichtbaar aan hem dat hij geleden heeft. Hij heeft de tekenen van de kruisiging in zijn handen, in zijn voeten, in zijn zijde. Als geslacht. Het is de gestorven Christus die hier de boekrol ontvangt. En dat laat dus zien, gemeente. Kijk, weer dat aardse perspectief, hè, en dat hemelse. Vanuit het aardse, ja, hè, daar hing die als een schamel mens aan het kruis. Bespot en veracht en hij blies de laatste adem uit, verloren, allemaal mislukt. In het hemelse perspectief, hij heeft overwonnen. Op dat moment dat hij stierf, toen hij geslacht werd als het lam, toen heeft hij overwonnen. Hij heeft overwonnen, zegt vers 5. Het lam staande als geslacht. En hij wordt hier geschilderd met zeven hoornen en zeven ogen. Ook weer, natuurlijk. Ik zou zeggen, probeer er niet al te veel een letterlijke voorstelling van te maken. Het zijn symbolen. Zeven hoornen, tekenen van macht, zoals een stier hoornen heeft. En daarmee machtig en krachtig is. Zo heeft dit lam zeven hoornen. Alle macht in hemel en op aarde. Zeven ogen. Hij ziet alles wat er in deze wereld en werkelijkheid gebeurt. Zo wordt hij hier ons getekend. Als degene die deze wereld beheerst. Wat Poetin niet kan. Wat Obama niet kan. Wat niemand kan. Kan Jezus wel. Deze werkelijkheid brengen naar de vervulling van de belofte van God. We hebben dat gezongen uit Psalm 2. Ik zal uw macht verhogen, opdat uw naam alom ontzaglijk zij. Het heidendom ligt voor uw stoel gebogen, en het einde der aard erken uw heerschappij. Hij alleen is het waard om die boekrol te ontvangen. Waard vanwege zijn offer, vanwege zijn grote liefde. Dat hij als een lam ter slachting is geleid. Dat hij gezwegen heeft. Dat hij het lam Gods is geweest dat de zonde der wereld wegneemt. In hem zijn al de beloften van God. Ja en amen. Hij realiseert de wereldgeschiedenis. Gemeente, vandaag is het hemelvaart. Als we vandaag geen hemelvaart hadden, dan hadden wij hier ook met Johannes moeten wenen. Dan hadden wij niets dan alleen het aardse perspectief. Maar nu mogen wij weten en tegen elkaar zeggen, Jezus is naar de hemel gegaan. Wat doet hij daar? Hij ontvangt daar de toekomst. Hij zal dat realiseren. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Niet voor niets noemen wij hem Heere Jezus. Hij is de Heere. Hij heeft de heerschappij. Hij regeert deze wereld. En daarom heet dit boek ook Openbaring. Het boek heet niet Openbaringen, dat wordt vaak gezegd, maar nee, het is Openbaring. Het boek heet ook niet de Openbaring van Johannes. Nee, het is de Openbaring aan Johannes. Het boek heet Openbaring van Jezus Christus. Anders gezegd, Jezus Christus wordt geopenbaard, bekendgemaakt, verkondigd. Wilt u weten wie Jezus is? Lees het boek Openbaring. Zo wordt hij ons vanmorgen ook bekendgemaakt, geopenbaard, verkondigd. Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde. En hij regeert deze wereld. Gemeente, dit is de werkelijkheid. Ja, ik zie dat niet, zegt iemand. Nee, ik ook niet. En daarom geloven wij dat. Ik geloof dat hij is opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God. De almachtige Vader. Vanuit de hemel regeert hij deze werkelijkheid. Diezelfde Jezus geslacht als een lam. Hij heeft die boekrol ontvangen. En de komende hoofdstuk, hoofdstuk 6 en 7, daar wordt dan beschreven hoe hij het ene zegel na het andere verbreekt. 7 zegelen worden gebroken. Dat gebeurt in een weg van oordelen, van ellende, van rampen, nog veel meer dan er nu al is. Maar gemeente, als Jezus dat doet, dan hoeven wij niet bang te zijn voor rampen. Dan hoeven wij de ellende niet te vrezen. Want het is onze Heere, Jezus Christus, die die wereld regeert. Ja, de goddelozen zullen vrezen. Maar degene die in Hem geloven, die Hem als hun Heere erkennen, die hoeven niet te vrezen. Wat kan ons overkomen als Jezus de wereld bestuurt? Wie zal ons scheiden van de liefde Gods in Jezus Christus? Johannes ziet wat het lam doet. Het lam is ten hemel gevaren. En hij neemt de boekrol. En hij opent hem. En hij realiseert alle beloften van God. We gaan naar onze derde gedachte. We hebben ten eerste gezien dat Johannes vanuit de hemel deze wereld beziet. Ten tweede, hij ziet wat het lam doet. We gaan naar onze derde gedachte. Johannes hoort de aanbidding door alle schepselen. En dan gaan we vanaf vers 8 tot en met 14 van hoofdstuk 5 nog een paar dingen bezien. Ik zei het al even, gemeente, in dit hoofdstuk, hoofdstuk 5, worden een aantal dingen uit hoofdstuk 4 herhaald. Hoofdstuk 4 en 5 hebben dus veel gemeenschappelijk, maar je zou dus drie dingen kunnen zeggen over hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk herhaalt hoofdstuk 4 zich, het wordt herhaald, het wordt verdiept en het wordt geconcentreerd. Het spitst zich toe. Het wordt herhaald zoals die aanbidding in hoofdstuk 4 geschilderd wordt. Zo zien wij dat hier opnieuw. In hoofdstuk 5 vers 8 lezen wij. En als het lam het boek genomen had, vielen de vier dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neer. Dat deden ze in hoofdstuk 4 ook. Hier vallen zij opnieuw neer. Het wordt herhaald. Maar het verdiept zich ook. Als wij vers 11 lezen. Ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon en de dieren en de ouderlingen. Maar er staat er nog wat bij. En hun getal was 10.000 × 10.000 en 1.000 × 1.000. We lezen dat ook in vers 13. En alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn. En alles wat daarin is, hoorde ik zeggen, hem die op de troon zit en het lam zeide dankzeg. Het zijn maar niet meer 24 ouderlingen en 4 dieren. Maar de totale schepping buigt zich neer voor God en voor het Lam. Het is nog zoveel intensiever en indrukwekkender dan in hoofdstuk 4. Alles, alles, alles zingt de lof van God en van het Lam. En dan nog een punt, hoofdstuk 5. Concentreert zich, richt zich op het Lam. Hoofdstuk 4 ging nog over God, degene die op de troon zit. Hoofdstuk 5 geeft diezelfde eer, de goddelijke aanbidding voor het Lam. Zij vallen neer, zegt vers 8, voor het Lam. En vers 9 zegt, zij zongen een nieuw lied, zeggende, gij zijt waardig te nemen, het boek te nemen en zijn zegelen te openen. Want gij het Lam zijt geslacht en het ons goden gekocht met uw bloed. Goddelijke aanbidding voor het Lam. Zij zingen een nieuw lied, zegt vers 9. En vanuit het Oude Testament werd een nieuw lied altijd gezongen na een overwinning. Als de overwinning was behaald, dan werd er een nieuw lied gemaakt voor deze bijzondere gelegenheid. Zo zingen zij in de hemel. Een nieuw lied vanwege de overwinning. Wanneer is dat geweest? Aan het kruis. Toen het Lam werd geslacht. Toen is de overwinning behaald. De leeuw uit de stam van Juda heeft overwonnen. En dan, gemeente, dan in die laatste versen van vers 11 tot 14. Het is haast ondraaglijk indrukwekkend, zoals heel die schepping. In diepe bewogenheid en volheid. Het uitschreeuwt, het uitroept. De heerlijkheid van het Lam. Alles, alles, iedereen. Zing de lof en de aanbidding en de eer en de heerlijkheid voor het Lam. En tegelijkertijd, gemeente, is dit het begin van de komende oordelen. Hoofdstuk 6 en 7. Dan wordt er gesproken over de toorn van het Lam. Dan zullen de mensen roepen. Bergen valt op ons. En heuvelen bedekt ons. Voor het aangezicht van degene die op de troon zit. En voor de toorn van het Lam. Dat is ook de werkelijkheid, gemeente, van hemelvaart. Voor diegenen, ook onder ons vanmorgen, die niet in Christus geloven, is er geen dag zo afschrikwekkend en zo angstaanjagend als hemelvaartsdag. Want Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde. En hij zal zijn vijanden verpletteren, wegdoen, vermorzelen met zijn goddelijke kracht. Wat is dat erg, gemeente, als wij ongelovig zijn. Als wij deze Heere, Jezus Christus, die alle aanbidding waard is, verachten. En alleen maar met onze aardse ogen bekijken. Hij was veracht, de onwaardigste van alle mensen. Wij achten hem dat hij van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is de Heere van hemel en van aarde. Hij heeft alle aanbidding, jouw aanbidding is die het waard. Waarom blijft u bij hem weg? Waarom gaat u vandaag niet mee in de aanbidding voor deze Jezus Christus? Die de overwinning behaald heeft. Dat is de toekomst, gemeente. Voor diegenen die hem mogen kennen. Het boek Openbaring is het boek van de oordelen, inderdaad. Het is een indringend, een aangrijpend boek. Maar bovenal is het het boek van de lofprijzingen. Keer op keer op keer wordt die doorgaande lijn van het boek als het ware even stilgezet. En dan is daar weer zo'n lofprijzing vanuit de hemel. En dan is daar weer dat vergezicht waar het naartoe gaat. En daarna gaan we weer, als je het boek doorleest, ga je weer naar de aardse werkelijkheid van oordeel, van verdrukking, van martelaarschap. Maar waar eindigt het mee, gemeente, hoofdstuk 21, 22? Dat is de laatste keer dat er over lofprijzing gesproken wordt. En het gaat eindeloos, eeuwig door. Ik wijs u nog op één ding, wat er staat in vers 8. Die ouderlingen, die hebben violen, die hebben schalen, zijnde vol reukwerk. Dat zijn de gebeden van de heiligen. Dat is mooi. Als wij bidden, gemeente, dan stijgen onze gebeden als reukwerk naar de hemel. En daar kun je twee dingen van zeggen. Aan de ene kant, als wij bidden, laat ik het zo mogen zeggen, dan proberen wij hemels te kijken. Daarom is bidden ook zo moeilijk, hè? Maar dat is bidden, om als het ware dat aardse kijken los te laten en met een hemelse blik naar onze eigen werkelijkheid te kijken. Maar er zit nog iets in. Die gebeden, die komen dus ook in de hemel. En die komen bij God. En dan verderop in hoofdstuk 8 is dat, geloof ik, dan komt dat nog een keer terug. En wat gebeurt er met die gebeden van de heilige welgemeente? Die worden verhoord. Die worden verhoord. God doet wat wij vragen. God vervult wat wij bidden. Als wij in ons bidden proberen om die hemelse blik, als het ware, vast te houden. Om mee te gaan in deze lofprijzing. En ik hoop dat deze dag vandaag, gemeente, en deze dienst daarin bij mag dragen. Dat die lofprijzing in onze harten mag leven. En dat wij gaan verlangen naar die eindeloze, naar die verrukkelijke, naar die heerlijke, naar die vreugdevolle lofprijzing. En wij kunnen nu van die momenten hebben dat ons hart brandt van liefde. En dan brandt het eindeloos. Oneindig. Voor het Lam dat zich gaf. Voor onze zonde. Gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw eigen bloed. En dan zullen wij hem weer zien. Die wij nog niet gezien hebben. Maar nochtans lief hebben. Op deze hemelvaartsdag, gemeente, zijn we nog niet in de hemel. Helaas, helaas. We zijn nog aardse mensen. We zitten aan het stof gekluisterd. Maar wij mogen met Johannes door die geopende deuren een moment in de hemel kijken. Wij mogen de echte werkelijkheid zien. Zo is het. Wij zijn niet in de hemel, maar Jezus wel. Hij is daar. En hij heeft die boekrol ontvangen. Halleluja, hem mogen wij prijzen, die daar is, die overwonnen heeft. En door het geloof mogen wij weten dat wij daarheen op weg zijn. En eenmaal laten we deze aarde achter ons, geen zonde meer. Geen angst meer, geen eenzaamheid, geen aanvechting meer. Wat dan wel? Enkel vreugde, enkel aanbidding, enkel blijdschap. En het zal toenemen en toenemen. En meer worden, alles voor het Lam. En zij aanbaden hem, heerlijke aanbidding voor het Lam. En de vier dieren zeiden, amen. En de 24 ouderlingen vielen neer en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid. God geve dat dat ons alle toekomst mag zijn. Amen. Wij zingen uit Psalm 113, versen 1 en 3. Gij is Heer en knechten, loof de Heer, looft zijn naam, verbreid zijn eer. De naam des Heeren zij geprezen. En ook het derde vers. Laten we dat samen zingen. Psalm 113, vers 1 en 3. Laten wij danken en bidden. We danken u, Heere Jezus. Heere, u hebt alle macht in hemel en op aarde. U hebt de toekomst in uw handen. U verbreekt de zegelen. Heere Jezus, gij zijt waardig te ontvangen alle lof en aanbidding. Want gij hebt ons goden gekocht met uw eigen bloed. Uit alle geslachten, taal en volk en natie. Heel deze wereld buigt zich in ontzettende aanbidding voor u neer. En ook wij, Heren, mogen voor een moment uw naam prijzen. Til ons boven het stof uit, Heer. Breng ons in de hemel. Geef dat wij mogen zien hoe het echt is. En dan bidden wij dat wij u, o Heere Jezus, mogen kennen. In uw overwinning. U hebt overwonnen, want u bent het lam dat geslacht is. U hebt alle machten van de dood, van de duivel, van de zonde, van het kwaad verbroken. U zult ze wegdoen voor goed en voor eeuwig. En op deze dag mogen wij daarbij stilstaan. Vul ons hart, Heren, met die aanbidding. Geef dat wij met u mogen overwinnen, ook als het leven moeilijk en zwaar is. Richt onze blik op Jezus Christus. Heren, we bidden voor diegenen van ons die Jezus Christus niet kennen, die vreemd aan hem zijn, die geen idee hebben wat dat is om hem te prijzen en te aanbidden. Heren, laat ook deze dag een teken van uw macht mogen zijn, dat u doden levend maakt en met uw goddelijke eeuwige kracht ze aanraakt. Het is maar een wenk van uw alvermogen, Heren, doe het. Opdat wij ook daarin ons mogen verblijden en mogen zien dat de hemel boven de aarde is. En dank voor wat u ons gaf. Wees bij ons op het verder van deze dag. Zegen ons vanuit de hemel. We bidden en danken dit uit genade. Amen. Laten wij Psalm 103 zingen, de versen 10 en 11. De Heer heeft zich als de allerhoogste koning een troon gevest in zijn hemelwoning. Loof, loof de Heer, gij zijn een lege scharen en gij mijn ziel, looft gij hem bovenal. Vers 10 en 11 uit Psalm 103. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heer en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.